Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars, dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land, bij het begin van deze tweede aflevering van onze pelgrimstocht die ons van Tienen en de verkenning van Tienen zo naar Hakendover zal brengen. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de, mogen we toch wel zeggen, beroemd geworden paardenprocessie die plaatsvindt op paasmaandag. Dat ligt natuurlijk al even achter ons, maar het is zeker gelegenheid, gezien het hier ook niet heel erg ver vandaan ligt, om daar naartoe te reizen als bedevaart. Want dat is natuurlijk nog altijd de bedoeling van pelgrim in eigen land. Dat we God mogen ontmoeten en brengen op onze weg. Vorige keer brachten we nog een kort bezoek aan het graf van moeder Martha, gingen we in gesprek met onze nieuwste aanwinst van ons team, zuster Kasia, die u dus af en toe wel eens kan horen als u belt naar Radio Maria of contact opneemt met ons. Als u een bestelling plaatst, dan is dat ook zij die daarvoor verantwoordelijk is. En van daaruit zijn we naar het nabijgelegen park gewandeld. Een park dat deel uitmaakt van het uitzicht dat we hier hebben vanuit onze studio, maar dat vroeger dus deel uitmaakte van het kloosterdomein. U herinnert zich nog, in 1932 zal moeder Martha van den Putte hier samen met haar zusters een groot klooster bouwen. Dat is ondertussen ook afgebroken, heeft plaats moeten maken voor een aantal andere zaken, waaronder het moderne kloostergebouw waar Radio Maria sinds de maartmaand haar thuis kent, bij de zusters passionisten van de heilige Paulus van het Kruis. En daarnaast hebben dus de zusters eigenlijk dat grote domein weggeschonken. Er is onder meer een rusthuis opgebouwd, er zijn ook enkele wooneenheden opgebouwd, en verder is er dus ook een publiek park waar de tienenaren zich kunnen komen verpozen. Men komt hier wandelen met de hond, kinderen komen hier spelen, studenten komen hier verpozen. In dat tuindomein waar zoveel zusters gebeden hebben in de grot van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, daar waren we vorige keer geëindigd, de plaats waar dus die grot stond. En dat was ook de begraafplaats van moeder Martha. Een geliefde plaats van moeder Martha om te bidden hier in wat ooit de tuin was van het klooster dat ze had gebouwd. Om haar en het religieuze leven dat hier zoveel jaren heeft plaatsgevonden te eren, hebben we dus halt gehouden bij de twee bomen die men hier vlakbij kan vinden, waar dus vroeger die grot gevestigd was. En ook de begraafplaats van moeder Martha, waar ook andere zusters te rusten werden gelegd. Deze werden ontgraven. Het lichaam van moeder Martha werd daarbij plechtig overgebracht naar de crypte die zich bevindt onder onze studio, zeg maar, waar men het graf en de grafsteen kan terugvinden van moeder Martha van den Putte, als ook een kleine kamer die zoveel mogelijk zaken uit het oude klooster die te maken hadden met moeder Martha heeft bewaard en op deze wijze ook aan de bezoekers brengt. Als u hier al geweest bent, dan weet u waar ik het over heb. Bent u hier nog niet geweest, aarzel dan zeker niet om eens langs te komen. Laat het ons weten wanneer u graag wil langskomen. En dan zorgen we ervoor dat u zeker ook kan bidden bij moeder Martha. Echte moeite om haar beter te leren kennen op deze wijze. En ook eens te zien in wat voor mooie gebouwen wij vandaag onze thuis mogen kennen. Zo, dierbare medepelgrims, we gaan vandaag met de fiets. Ik zei het al, ik ga niet op een paard klimmen. Dat gaan we het arme beest niet aandoen. Maar mijn stalen ros neem ik wel mee. Het is een blauw stalen ros met twee wielen. En dus we gaan vandaag met de fiets. En gaan van deze plaats hier vlakbij, het Park Passionisten, naar het zeer nabijgelegen Kerkhof van Tienen. Want daar is een bijzondere plaats waar de zusters te rusten zijn gelegd. Een aantal grafstenen vindt men daar, een aantal graven terug. En dan is er ook nog een tweede plaats die we willen bezoeken, die zich meer aan de achterzijde van het oude kerkhof bevindt en waar ook een plaats te vinden is die te maken heeft met de geschiedenis van de zusters Passionisten. Laten we de fiets opgaan en we zijn terug, samen onderweg. Blij dat u erbij bent. En zoals ik u al zei, dierbare medepelgrims, is het zo dat het kerkhof van Tienen eigenlijk vlak aan het domein grensde van wat dus ooit dat kloosterdomein was van de zusters Passionisten. En we zijn ondertussen aangekomen op het kerkhof aan de plaats waar enkele van de zusters te rusten zijn gelegd. Zo willen we bidden voor de zielerust van zuster Francisca, zuster Serafine, zuster Suzanne, zuster Julienne, zuster Ida, zuster Aimé, zuster Angèle en zuster Augustine. We bidden voor de zielerust van zuster André en zuster Rosa, zuster Regina en zuster Aline, zuster Helene, zuster Bernadette, zuster Godelieve, zuster Valentine, zuster Clementina, zuster Maria, zuster Gabrielle, zuster Josefa en zuster Veronique. Zij zijn allen overleden in een periode van de jaren 80 tot 2000. En dan een aantal zusters die recenter overleden zijn. Ook voor hen willen wij bidden. We bidden voor zuster Anna en zuster Monique. Voor zuster Virginie, zuster Fides en zuster Benigna. Voor zuster Bernadette en zuster Gabriel. Voor zuster Etienne en zuster Angèle, die in 2024 overleed. Ook voor zuster Céline en voor zuster Antoinette willen wij bidden. Heer, wij vragen u om hen te ontvangen in uw eeuwige rust. Amen. En terwijl ik hier de opnames aan het doen ben, komt er een oude bekende langs. Dag, meneer de diaken.
Ik ben op wandel richting studio's van Radio Maria over het kerkhof.
Ja, voilà. En dus u herkent natuurlijk de stem van diaken Luc, en onder meer uit het programma van Kerk in Nood, hè, uiteraard. Maar ook omwille van het feit dat u boeken voorleest voor Radio Maria.
Ja, dat klopt. Ik heb al een aantal boeken ingelezen. Ik ben ook bezig voor het ogenblik met het boek Land van Stilte van Tessa Afsaar.
Ja, dat is een hele populaire romanreeks die heel veel luisteraars tot op het puntje van hun stoel boeien. Dus u bent onderweg naar de studio's van Radio Maria.
Ja, voor de opname van het programma Kerk in Nood van de middag.
Voilà, zie. Luc, dank u wel voor even toch halt te houden. Het is altijd leuk om bekenden tegen te komen. Dit is dus de plaats trouwens waar de zusters passionisten te rusten zijn gelegd. Eén van de plaatsen, want er is nog een andere plek hier op het kerkhof dat we gaan bezoeken. En we zijn van plan om Tienen een beetje in kaart te brengen vandaag.
Dat is een goed idee, want Tienen is een beetje een onbekende stad. Misschien onbemind, en dat is onterecht.
Ja, wel, voilà. Dus we gaan ons vandaag laten overtuigen door onze pelgrimstocht. Ik dank u altijd voor het goede werk dat u doet voor Radio Maria en natuurlijk voor Jezus Christus. En dan zien we elkaar ongetwijfeld nog eens terug in de wandelgangen van Radio Maria.
Tot binnenkort.
Ja. Tot binnenkort, dag Nick.
Dag.
De ontmoeting toont ons eigenlijk dat God ook wil duidelijk maken de plaats waar mensen begraven worden, waar de laatste rustplaats is. Ja, het is een plaats van ingetogenheid, van stilte en zeer zeker van gebed. Maar het is ook een plaats waar we blij mogen zijn. Blij dat onze overledenen zich op een betere plaats bevinden. We bidden daarvoor, we vertrouwen hen ook hier bij Radio Maria zeer zeker toe aan de liefdevolle ontferming van onze lieve vrouw en van de Heer. Een verrassende ontmoeting dus met een oude bekende. We laten hem verder op weg gaan richting onze studio's, waar wij vandaan komen natuurlijk. Wij nemen de fiets ter hand, we gaan een stukje verder, meer naar het einde toe van het oude kerkhof, zoals het heet. En daar vinden we nog een grafsteen, een laatste rustplaats van enkele mensen die te maken hebben met de geschiedenis van de zusters passionisten hier in Tienen. En na de verrassingsontmoeting met diaken Luc Klaes, zoals ik al zei, die u kent natuurlijk van Kerk in Nood en van het voorlezen van die mooie romans, ook van ons kerstverhaal dat ook al een aantal keren te horen was op Radio Maria. Altijd fijn om mensen te ontmoeten die ook zich inzetten als vrijwilliger voor Radio Maria. Zijn we aangekomen aan een andere plaats, een beetje verder, eerder naar het einde van wat men noemt het oude kerkhof. Hè, van zodra dat men hier voorbij gaat, komt men op het gedeelte wat het nieuwe kerkhof wordt genoemd in Tienen. Aan een plaats waar een grafkelder is van de zusters passionisten, waar ook pater Cayetanus Reinders, een pater passionist, ligt begraven. En ook Jeanne-Marie Mannekens. En zij, wel, als u het verhaal van de congregatie van moeder Martha gaat bekijken, dan heeft hij natuurlijk niet in de mogelijkheid geweest om te doen wat ze heeft gedaan zonder de giften en de vrijgevigheid van mensen die zich aangesproken weten door God om de congregatie te helpen. Zo is dat ook voor u, dierbare medepelgrims, ongetwijfeld velen van u die in de mogelijkheid zijn om iets te geven aan Radio Maria en dat ook doen. Het is op dezelfde wijze. Antwoord geven op de oproep van de Heer om aalmoezen te geven, om het evangelie te verkondigen, om de goede werken die Jezus wil doen in de wereld, om die mogelijk te maken. Wel, die Jeanne-Marie Mannekens was dus een van de eerste echte weldoensters van de congregatie in Tienen, die onder andere geholpen heeft met de bouw van de eerste stenen, zeg maar, of om de eerste stenen op elkaar te leggen. die onder meer geholpen heeft om de nodige zaken te bekostigen. Hè, want al die zaken doen, het religieus leven leiden enzovoort, en vrouwen rondom zich verzamelen om het religieuze leven te beleven, dat kost ook geld. En wel, zij is een van die weldoensters die, ze werd ook echt beschouwd als een dochter, van moeder Martha. En ook zij is hier te rusten gelegd. Samen dus met pater Cayetanus en verschillende zusters passionisten. Zo is voor ons het moment gekomen om heel in het bijzonder voor hen allen te bidden en voor hun zielenrust. De Heer te danken voor hun leven en te bidden voor de geestelijke vruchten van datgene wat zij hebben gedaan. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Moeder Martha, bid voor ons. Wat een mooi begin van onze pelgrimstocht vandaag, nadat we daarnet mochten in gesprek gaan met een van de dochters van moeder Martha, zuster Kasia, waar we sinds kort dus mee samen leven, samen werken, haar ook echt tot onze medewerkers mogen tellen. Grote dankbaarheid bij het begin van onze pelgrimstocht. Zo, dierbare luisteraars, het is tijd om na onze gebedsmomenten en terwijl we het stadsleven op de achtergrond horen, om inderdaad de stad in te gaan, de stad Tienen te verkennen. En een van de zaken die u misschien zullen verrassen, dat is dat niet enkel de zusters passionisten hier hun thuis hebben gekend, maar dat er heel wat religieuze families zijn die zich in Tienen hebben gevestigd op één of ander moment in de geschiedenis. En dat gaan we ook gaandeweg ontdekken. Zodoende zullen we dan ook kort blijven stilstaan bij de geschiedenis. Maar het is nog altijd pelgrim in eigen land. Naar waar zijn we dan eigenlijk onderweg? Is het enkel een verkenning van de stad Tienen? Nee, we hebben een eindbestemming, maar die ligt hier een eindje vandaan en heeft te maken met paarden. En dan heb ik het natuurlijk over Hakendover. Hakendover ligt hier niet zo heel ver vandaan. We gaan dat als eindbestemming nemen, een mini-bedevaart naar Hakendover, waar op paasmaandag nog de paardenprocessie heeft plaatsgevonden. We gaan ook daar een klein beetje meer over de geschiedenis leren. Waarom ging men nu eigenlijk op bedevaart naar Hakendover? En dat is onze uiteindelijke eindbestemming voor vandaag. Vandaar dat u in de Porta Fidei kon lezen, galoppeer met ons mee. Nu, ons ros is geen uit de kluiten gewassen boerpaard, maar wel een blauwe fiets, een elektrische fiets die ons op bestemming zal brengen. Althans, dat hopen we. We gaan opnieuw de fiets op. Ons blauw stalen ros staat te wachten, ongeduldig om de weg op te gaan. En we gaan naar onze volgende halte. Hier in Tienen.
Vader God, u kent mijn naam. Maar ik ben nog goed en buiten staan. Mijn groot praat en mijn klein verdriet. Maar vasthou aan als wat verschiet. U kan mij verjassen en mij hoog. Die pad wat ik zo kavoet door. Die pad dat u lang kaal bereid. U maakt die pad gelijk voor mij. Alle pelgrims keer weer huis toe. Elke zwerver kom weer thuis. Ik verdwaal steeds op uw groot pad, zoekend naar uw boardinghuis.
Moeder God, u kent mijn waan, mijn ego en mijn recht op staan. Die draken waartegen ik blijf weg. U wijst mij altijd weer die weg.
U hebt mij met uw licht gezien. Die licht strooi ik op iedereen. Net u weet hoe mijn toekomst lijkt. Ik heb niks, u maakt me rijk. Alle pelgrims keer huis toe. Elke zwerver kom weer thuis. Ik verdwaal steeds op uw groot pad, zoekend naar uw boardinghuis. Oh ja, oh ja, oh ja, alle pelgrims keer weer huis toe. Elke zwerver kom weer thuis. Ik verdwaal steeds op uw groot pad, zoekend naar uw boardinghuis. En mijn hoop, die pad wat ik zo kavoet door, die pad het u lang kan bereid. U maakt die pad gelijk voor mij.
Zo ben ik een paar minuten verder gefietst en sta ik momenteel op een site die deel uitmaakt van het regionaal ziekenhuis Heilig Hart Tienen. En jawel, Heilig Hart, dat is natuurlijk de verwijzing naar het Heilig Hart van onze Heer Jezus Christus. En als men de parking eigenlijk komt opgereden, dan staat daar nog een Heilig Hartbeeld in het midden. En ook een Onze Lieve Vrouwbeeld in een van de nissen van dit gebouw. En dat verwijst natuurlijk naar de religieuze geschiedenis van deze site. Nu, alvorens we hier even blijven bij stilstaan, is het misschien wel een goed moment om iets te vertellen over de geschiedenis van Tienen zelf. Voor het eerst wordt Tienen in een 12e eeuwse kopie van een charter uit 1872 vermeld als Tuinas. En zo ontstond de Oost-Brabantse stad Tienen langsheen de Grote Gete en de belangrijke Romeinse Oost-West-verbindingsas Brugge-Keulen. De oudste woonkern en parochie waren gesitueerd ter plaatse van de Gallo-Romeinse vicus in Avendoren, de huidige stationswijk aan de rand van het stadscentrum. En later in de loop van onze tocht richting Hakendover zullen we die Romeinse geschiedenis op een hele bijzondere wijze opnieuw tegenkomen. De primitieve stedelijke kern ontwikkelde zich evenwel meer oostwaarts, ter plaatse van de huidige veemarkt, op het hoogst gelegen en dus ook makkelijkst te verdedigen punt, bovenop de berg of heuvel aan de voet van de volgens sommige auteurs tot de 9e eeuw opklimmende Sint-Germanuskerk. Tijdens de vroege middeleeuwen behoorde Tienen tot het graafschap Brunningerode, begrensd door de Deile en de Grote Gete en deel uitmakend van het prinsbisdom Luik. In 1013 werd Tienen na een beslissende veldslag, met de controle over de belangrijke handelsweg Brugge-Keulen als inzet, bij het graafschap Leuven ingelijfd. Als vooruitgeschoven vesting tegenover de Luikenaars verkreeg Tienen hierdoor een sleutelrol in de uitbreidingspolitiek van de graven en later hertogen van Leuven. Rond 1014 werd dan ook gestart met de aanleg van een eerste verdedigingsgordel die de volledige Sint-Germanusheuvel omcirkelde. En in 1220 verleende de Leuvense hertog Hendrik I de stad het recht om een wekelijkse marktdag te houden. Die trouwens op dit eigenste moment bezig is vandaag. Hierop volgde, onder meer dankzij de wol- en lakennijverheid, een snelle economische groei, waardoor Tienen uitgroeide tot een belangrijk commercieel centrum. In de 14e eeuw, op haar economische hoogtepunt, behoorde Tienen samen met Leuven, Brussel, Antwerpen, Schertogenbosch, Nijvel en Zoutleeuw tot de 7 hoofdsteden van het hertogdom Brabant. Het centrum van de middeleeuwse stad was de sinds 1276 vermelde veemarkt, de Foro Tenensi, met het stadhuis ter hoogte van de huidige dekenij en een grote markthal die min of meer centraal op het plein was ingeplant. Onderaan het ruime plein, ter hoogte van veemarkt nummer 1, bevond zich de schandpaal of de kake, 1440. Jawel, iets aan de kaak stellen is dus een gezegde die vandaar komt. Hè? Dus aan de schandpaal nagelen. De aanwezigheid van de hallen zorgde voor een ruimtelijke opdeling van het plein in aparte zones die eeuwenlang voor de verkoop van dezelfde producten waren gereserveerd. Zo maken de archivalia onder meer gewag van de appelmarkt, of appelmerkt in 1576. De raapmarkt, genoemd Doude Raapmerkt in 1611. De Supraforum Caseorum, of de kaasmarkt, in 1278. De Supraforum Ovorum, de eiermarkt, in 1320. En ook de bessenmarkt, de haringmarkt en de pottenmarkt. Vanaf de 17e eeuw verschijnt de benaming Kalvermarkt, waarmee het onderste, meest zuidelijke gedeelte van het plein werd aangeduid. En u heeft het al begrepen, het gaat hier eigenlijk over een van de grootste markten in Vlaanderen. Vanaf het begin van de 18e eeuw worden er ook koeien verhandeld. De Kooienmarkt wordt vermeld in 1720. Een benaming die nog voorkomt op een aanzichtkaart uit 1927. En het is de gebruikelijke volkse benaming voor de veemarkt. Het plein was ook bekend als Au Marché aux Bêtes à Cornes, of de Beestenmarkt, in 1796. En pas in 1828 verschijnt voor het eerst de huidige benaming veemarkt. Na de verwoesting van Tienen door het Frans-Hollandse leger in 1635 werd het stadhuis op de veemarkt niet heropgebouwd en wordt het stadscentrum definitief verlegd naar de meer noordelijk gelegen Dries, de huidige Grote Markt. De markthal, midden op de veemarkt, ook bekend als Vleeshuis, verdween pas rond 1800. Vanaf de 19e eeuw weten we dat de markt gekasseid was, met verhoogde stoep voor de woningen, zoals nog steeds het geval is. Op een niet gedateerde oude postkaart zien we aan de noordzijde een jonge boom aanplant. En sinds het midden van de 20e eeuw verdwenen een aantal historische panden uit het pleinbeeld, ten voordele van nieuwbouw. Sinds het midden van de 20e eeuw verdwenen een aantal historische panden uit het pleinbeeld ten voordele van nieuwbouw. En verder ontsnapte de veemarkt evenmin aan de algemene tendens om winkelpuien aan een snel tempo te vernieuwen en om het houten schrijnwerk te vervangen door kunststof. Ook ondergronds blijkt de veemarkt bijzonder waardevol en boeiend. Bij bestratingswerken kwamen in 1987, ter hoogte van de dekenij, een ondergrondse gang aan het licht. Sommigen zeggen dat hij mogelijk een overblijfsel is van de ovale ring van zowat 1,5 meter hoog en 2 meter brede gangen in grove blokken natuursteen, waarvan stadarchivaris Wouters in 1927 nog een gedetailleerde beschrijving heeft gegeven en die volgens de auteur zelf de restanten vormen van een voor 1014 te dateren castrum. En aan de noordzijde grenst de bebouwing van de veemarkt aan de Sint-Germanuskerk, die van ouds, zoals gebruikelijk, door een ommuurd kerkhof was omringd. En daar gaan we natuurlijk ook zo meteen nog op bezoek in de Sint-Germanuskerk. En die veemarkt die gaan we ook zeker samen bezoeken. Een eerste spoor van dat eeuwenoude religieuze leven dat men in Tienen kan terugvinden, dat is het Kabbeekklooster, waar ik momenteel dus aansta. En dat deel uitmaakt van het regionale ziekenhuis Heilig Hart Tienen. Nu, het Hof van Kabbeek was eigenlijk oorspronkelijk een adellijk landgoed. En in 1415 werd het een klooster. Deze had aanzienlijke boomgaarden, tuinen en stallen. En met de komst van de Grauwzusters in Tienen richtte de kloostergemeenschap zich eigenlijk op de zorg van zieken in de stad. In 1924 kreeg het klooster ook een volwaardig ziekenhuis dat uitgroeide tot het professionele ziekenhuis dat we vandaag kennen. Het poortgebouw, dat gelegen is aan de Guilainstraat, was de hoofdtoegang tot het Kabbeekklooster. De twee vleugels op het L-vormig grondplan zijn de enige 17e-eeuwse restanten in traditionele stijl van het oorspronkelijke Augustinessenklooster van Kabbeek. En dat vindt u op de Kliniekstraat in Tienen. Een eerste spoortje van die religieuze geschiedenis. Bovendien is hier ook het pastoraal centrum Kabbeek gevestigd. Dat natuurlijk deel uitmaakt van het pastoraal beleid hier in Tienen. En wij gaan van hieruit naar onze volgende halte, dierbare medepelgrims. We nemen u verder mee.
Thank you.
Als ik u zou zeggen dat men in Tienen een heuse ark van Noach kan terugvinden, ja, dan denkt u waarschijnlijk aan een boot met daarop vele dieren en hopelijk ook wat mensen die de zondvloed kunnen overleven. Maar ik heb het eerder over een gebouw dat heeft toebehoord aan een orde die eveneens zich gevestigd heeft in Tienen en hier nog altijd aanwezig is, namelijk de Alexianen. We bevinden ons dan ook in de straat met de gelijknamige naam, de Ark van Noé-straat. Het is een bijzonder gebouw, want het dateert uit de 17e eeuw. Een van de weinige 17e eeuwse gebouwen die de grote brand van Tienen van 1635 heeft overleefd. Op de zuidoostelijke vleugel van dit gebouw zien we muurankers met het jaartal 1609. Maar het hoofdgebouw is vermoedelijk nog ouder. Uiteindelijk werd de Ark van Noé, dat verschillende eigenaars heeft gekend, op 22 april 1890 verkocht aan de Tiense Sellebroeders, ook de Alexianen genoemd. Actief vanaf de middeleeuwen hier en bekend omwille van hun zorg en nog steeds voor zieken, armen en vooral mensen die leden aan de pest en andere besmettelijke ziekten. Nu, wanneer men zegt cellenbroeders, ja, dan denkt men onmiddellijk aan de kloostercel en inderdaad, daar komt de naam ook vandaan. Ook in de huidige Kapucijnenstraat hier in Tienen, daar bevond zich vroeger het kleine klooster van de Lollarden. En dat was de vroegere naam van diezelfde cellenbroeders. Een klooster dat rond 1300 door twee Brusselse broeders werd opgericht. Deze hielden zich toen al voornamelijk bezig met ziekenzorg en het begraven van de doden, vaak mensen die gestorven waren aan besmettelijke ziekten. En het gebeurde dus ook zeer zeker dat sommigen van hen daardoor zelf ook de pest opliepen en stierven. Een echt werk van barmhartigheid dat werd uitgeoefend op deze wijze. Vanaf 1441 werden ze cellenbroeders genoemd, afkomstig van het Latijnse woord cella, wat kamertje of cel betekent, waarin de broeders zelf woonden of waar ze de zieken en krankzinnigen verzorgden. In 1589 vielen vijandelijke troepen de stad binnen en vernielden jammer genoeg het klooster. En net als andere orders werden zij opgeheven tijdens de Franse Revolutie. Later kwam er op die plaats dan een weeshuis. In de 17e eeuw schonk de stad de kloosterorde een nieuwe woonplaats in de Veldbornstraat op voorwaarde dat de broeders hun dienstwerk aan de gemeenschap zouden verder zetten. Nieuwe gebouwen werden opgericht en in de 18e eeuw uitgebreid. Zo verrees in 1773 de kapel in Lodewijk de 16e stijl. Maar ook dit klooster werd dus niet gespaard tijdens de Franse overheersing. De broeders moesten vluchten en konden pas 5 jaar later terugkeren naar hun totaal geplunderd klooster. Het is daarna dat de cellenbroeders verschillende huizen zullen aankopen. Dus hier een beetje verder in de Veldbornstraat vinden we die kapel terug in de kenmerkende Lodewijk de 16e stijl. Indrukwekkende oude geschiedenis hier in de Ark van Noé-straat. Heel interessant om dit gebouw even te komen bekijken. En opnieuw kunnen we zo een puzzelstukje leggen in de grote mozaïek van religieus leven die men in Tienen heeft gekend. En vandaag de dag, in sommige gevallen nog steeds natuurlijk, de Alexianen die zijn er nog altijd, als ook uiteraard de zusters Passionisten, waar wij zelf onze thuis mogen kennen. En zo gaan wij onze fietstocht door Tienen verder zetten en zullen we ongetwijfeld nog sporen van dat religieus leven tegenkomen. En En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering, deze tweede, waar we samen de binnenstad van Tienen mogen ontdekken en konden stilstaan bij de sporen van het religieuze leven. Een volgende keer gaan we daar zeker mee verder en bezoeken wij de Onze Lieve Vrouw ter Poelkerk en de bijhorende Mariagrot, een bijzondere plaats hier in Tienen. Van harte dank voor het mee fietsen en mee wandelen vandaag en graag tot een volgende keer.